Verandering in smaak en geur is een veel voorkomend probleem bij patiënten die behandeld worden voor kanker. Er is relatief weinig aandacht voor dit bijeffect van chemotherapie, terwijl gezonde, lekkere voeding erg belangrijk is voor het herstel van de ziekte en de behandeling. In de podcastserie Taste of Recovery zal dit probleem onder de loep worden genomen. In 5 afleveringen gaan zorgprofessionals, bedrijven en patiënten samen op zoek naar reuk- en smaakoplossingen. Hoe groot is dit probleem? En hoe kan je als oncologisch diëtist, behandelend arts of als patiënt zelf het beste omgaan met deze smaakstoornissen? Dit is de Taste of Recovery podcast.
Hallo allemaal, ik ben Emiel Samson.
En ik ben Maaike Simonsma.
Welkom terug bij de Taste of Recovery podcast. Vorige aflevering hebben wij het gehad over het wetenschappelijk onderzoek naar geur- en smaakproblemen bij oncologische patiënten. Vandaag gaan we het hebben over praktische oplossingen voor patiënten om alsnog van hun maaltijd te kunnen genieten.
Ja, en daarom hebben we vandaag de gast Erik-Jan Wissink, beter bekend als Erik-Jan de Smaakman. Hij was hoofdvoeding bij het Icacia ziekenhuis in Rotterdam en zette daar smaakprofielen op voor oncologische patiënten. Nu geeft hij onder meer trainingen aan patiënten en familieleden van mensen met smaakstoornissen en heeft hij een eigen lijn van kruidenmixen en probeert zo patiënten meer te laten genieten van hun eten. Nou, welkom Erik-Jan, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Ik vind het erg leuk om mee te doen.
We hebben je natuurlijk al kort geïntroduceerd, maar dat kunnen we uiteraard niet zo goed als jijzelf. Kun je misschien nog eenmaal vertellen wie je bent en wat je doet?
Oké, ja. Nou, ik ben Erik-Jan Wissink. Erik-Jan de Smaakman is mijn bedrijf. En ja, ik ben 53 jaar en ik woon in Utrecht. En een van mijn specialiteiten is smaak- en geurverlies bij oncologie. En zoals je al zei, geef ik daar trainingen in aan koks in de zorg. Van ziekenhuizen, hoe daarmee om te gaan in het verbeteren van hun receptuur. Ik geef inderdaad ook workshops aan oncologiepatiënten. Dat doe ik samen met het Rivierenland Tiel ziekenhuis. En doen we 6 keer per jaar. Waar we eigenlijk patiënten uitnodigen die op de dagbehandeling hun behandeling ondergaan. En die last hebben van smaak- en geurverlies. En daar doen we eigenlijk een praktische workshop. Waarin ik ze gerechtjes laat maken die we aan het eind proeven. En om te kijken van welke aangenaam zijn en welke niet. Ja, verder inderdaad mijn kruidenlijn heb ik ontwikkeld. Die aansluit op de workshops. En die is helemaal vrij van MSG, zonder zout. Maar wel met heel veel geur, smaak en prikkelingen aanwezig. En sommige van gebruik ik ook in mijn workshops. Dus eigenlijk ben ik altijd met eten en drinken bezig.
Voordat je begon met het geven van trainingen en workshops, begon je ook ooit als chef-kok in verschillende restaurants. En daarna ben je overgegaan op het werken in instellingskeukens. Maar hoe ben je eigenlijk terechtgekomen in de wereld van smaakverandering?
In mijn tijd in Ticasia, dat ik hoofdkeuken was, heb ik 6 modules gevolgd in België bij het Center for Gastrology. Wij hadden zeg maar, met onze keuken zeg maar, het beste menu van de zorg gewonnen. En dat was op vrijdag. En op zaterdag hadden wij open dag in het Ticasia ziekenhuis. En hadden we wat hapjes gemaakt om de bezoekers te laten proeven. En de arts van de oncologieafdeling die kwam eigenlijk bij ons ook even kijken. En die zei van ja, ik hoor altijd van heel veel mensen dat tijdens de chemo smaakverandering of geurverlies optreedt. Kunnen jullie niet een keer langskomen? En op die manier is het balletje eigenlijk gaan rollen. En vlak daarvoor had ik ook, was mijn neefje was ook ziek en die onderging ook behandelingen. En is uiteindelijk weer beter geworden, maar daar had ik ook een klein kookboekje voor gemaakt met wat tips en trucs om wat gezonder en wat meer smaak te ervaren. Dus zodoende ben ik er ingerold en ik heb 5 jaar bij Icacia gewerkt en dat steeds meer uitgerold en daarna ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen om dat andere mensen te trainen.
Ja. Oké, en tijdens je tijd bij het Icacia hebben jullie ook smaakprofielen opgesteld voor patiënten. Wat houdt dat precies in?
Nou, de smaakprofielen zijn we eigenlijk heel simpel begonnen, omdat we eigenlijk pioniers waren en er weinig bekend was van hoe we daarmee moesten omgaan als koks, als keuken. En we zijn eigenlijk heel simpel begonnen door alle smaken op een natuurlijke manier te laten proeven. Dus we hadden citroensap, we hadden honing bijvoorbeeld. En op die manier konden mensen proeven en konden ze aangeven van nou, dit is aangenaam en dat is niet aangenaam. En zo gingen wij dat eigenlijk in onze gerechten verwerken. Als bijvoorbeeld honing aangenaam was, konden we bijvoorbeeld worteltjes met wat extra roomboter en wat extra honing of wat extra ding, konden we iets zoeter maken. Dus in het begin was dat eigenlijk heel simpel. En ja, in de loop der tijd hebben we dat wat uitgewerkt naar dat we wat vragen hadden in een soort paspoort. En kregen we uiteindelijk ook een soort spreekkamer in de keuken waar we de patiënten konden ontvangen. Op het laatst hadden we voor die test hadden we zeg maar zelf 5 soorten ketchup gemaakt. Om met alle profielen erin en konden mensen dat proeven. Inmiddels merk ik dat eigenlijk dat het werken met GPS, dat ik zo wel wat verder over kan vertellen, al 80% van de problemen oplost.
Oké, ja, duidelijk. En je kijkt dus echt naar oplossingen op individueel niveau. Dus wat per persoon, wat zij lekker en minder lekker vinden.
In het begin wel.
Ja.
Nu heb ik eigenlijk in mijn workshops merk ik wat andere tendens, zeg maar.
Oké. En nou, nu werk je dus als zelfstandig ondernemer als Erik-Jan de Smaakman. Hoe ziet je werkweek er meestal uit? Werk je aan verschillende projecten?
Ja, ik heb dus heel verschillende weken. Dat de ene week werk ik 5 dagen, soms werk ik 3 dagen. En de ene week werk ik bijvoorbeeld heb ik 4 of 5 workshops. Terwijl ik de andere week, ik doe ook projecten in zorginstellingen. Met bijvoorbeeld het verbeteren van een menu. Het ontwikkelen van voedingsvisie en dat soort dingen. Dus ja, een werkweek ziet er heel verschillend uit voor mij. En dat ja, verschilt per week.
Er is dus eigenlijk geen doorsnee werkweek. Dat is elke week anders.
Nee, dat is iedere week anders. En er zit natuurlijk wel een patroon in mijn workshops die ik als open inschrijving geef aan koks. Dat zijn 5 workshops waarvan er iedere maand 1 is. En een slotbijeenkomst. Dus die liggen wel vastgelegd en de andere projecten zijn gewoon ja, op afroep of op ja, wanneer het nodig is.
Oké, en wanneer mensen naar zo'n workshop komen, wat leren ze daar dan eigenlijk precies?
Nou, eigenlijk heb ik in mijn workshops die ik geef voor oncologie of voor ouderen, geef ik praktijklessen.
Ja.
In België wordt heel veel theorie gegeven en ik ben eigenlijk meer de man van de praktische oplossingen. Dus ik laat ze hun eigen recepturen ontwikkelen en ik geef ze bijvoorbeeld een profiel van een fictief persoon die ik iedere keer laat veranderen. Dus de ene keer is de voorkeur veranderd, de andere keer is bijvoorbeeld de consistentie veranderd. Dus dan moeten ze zorgen dat het gemalen wordt. De leeftijd zit erin, dus ook profiel voor jonge mensen. Moet je weer andere gerechten maken dan voor wat oudere mensen, dus zo gaat iedere keer in de workshop, verandert het profiel en moeten ze hun recepten daarop aanpassen, zodat ze dat ook op in hun eigen organisatie kunnen aanpassen.
Ja, oké. En dat is dus voornamelijk gericht op mensen die in de zorg werken als kok?
Ja.
Of zijn ze ook bijvoorbeeld gericht op familie van patiënten? Zouden zij daar ook wat aan hebben?
Nou, wat ik ook altijd... ik heb ook gastsprekers die wat over hun eigen ervaring vertellen. Van patiënt en voeding komt altijd iemand iets vertellen over zijn eigen ervaringen. En eigenlijk wat ik in Tiel doe, die workshops, dat heb ik altijd als voorbeeld. Vertel ik daarover van hoe ze dat binnen hun eigen organisatie ook zouden kunnen opzetten. En in de slotbijeenkomst organiseer ik altijd een workshop met de doelgroep.
Ja.
Dus dan kopieer ik eigenlijk wat ik in Tiel doe. Doe ik met het ziekenhuis of met de deelnemers samen. Vorig jaar hebben we dat bijvoorbeeld uiteindelijk in het UMCG Groningen gedaan. Met koks van de VU en het AMC hebben we 10 oncologiepatiënten uitgenodigd. En hebben ze eigenlijk wat ze geleerd hebben in die 5 workshops in de praktijk. hebben we in een bijeenkomst ten uitvoer gebracht.
Oké, dus je traint voornamelijk eigenlijk koks die dus zullen koken voor oncologische patiënten. En het uiteindelijke doel is dus om de levenskwaliteit en de ervaring van eten weer aangenamer te maken voor patiënten. Maar niet iedere patiënt die eet altijd in de zorginstelling. Sommige mensen die eten ook nog thuis. Zou je misschien een aantal inzichten en tips kunnen delen met de luisteraars?
Nou, wat ik hou even Tiel als voorbeeld aan, omdat daar de patiënten worden uitgenodigd worden die in de dagbehandeling zitten. Dus waarvan thuis de partner of de mantelzorger kookt. En ja, die workshops zijn wel uniek, want dat gebeurt eigenlijk niet zo heel veel in Nederland. En wat ik merk is dat die mensen enorm blij zijn dat ze sowieso uitgenodigd worden om te praten over smaak- en geurverlies. Mm-hmm. En dat ze praktische tips en handvaten krijgen om zeg maar thuis aan de slag te gaan. Ja. Ik heb een bepaalde vaste opbouw in de workshop. Ik maak bijvoorbeeld altijd 2 smoothies van groenten. Ik maak een soep. Ik maak een koud tussengerechtje. Ik probeer altijd 2 hoofdgerechtjes te doen en een dessertje. En omdat we dat maken we in amuseformaatjes, dus hele kleine hapjes. Aan het eind gaan we dat met z'n allen proeven. En dan kan ik eigenlijk gelijk tips en trucs geven die ze thuis kunnen gebruiken. Dus ze krijgen altijd ook de recepten mee. Maar stel, ik heb bijvoorbeeld een pasta salade met pikkelilie. Nou, pikkelilie zitten heel veel smaakjes in. Hè. Er zit zoet in, er zit zuur in en er gebeurt heel veel. Als dat aangenaam is bij die pasta salade, kunnen ze bijvoorbeeld die basispasta maken. Maar de ene keer kun je er wat zalm in doen of tonijn. En de andere keer doe je er wat kip in of je doet er wat vegetarisch in. Maar dan kun je wel variëren binnen die basissalade en die pikkelilie dan als smaakmaker gebruiken. En zo kunnen ze eigenlijk van al die recepten kun je heel makkelijk afleidingen maken.
Ja, oké. Okay, je noemde net al salades en dus koude gerechten. We hebben in een eerdere aflevering al gehoord dat vooral patiënten die last krijgen van een metaalsmaak, dat het heel voordelig kan zijn om koude gerechten te eten. Is er ook een bepaalde reden dat je 2 smoothies in de workshop verwerkt?
Nou, wat ik probeer is altijd, omdat ik kook zonder pakjes, dus zonder zoveel mogelijk dat te vermijden. En ik probeer eigenlijk altijd handvaten aan te geven van een smoothie is bijvoorbeeld makkelijk te maken met, ik maak bijvoorbeeld bietjes met rood fruit en met gember en rode peper en dat soort dingen. Mm-hmm. Omdat je dat heel makkelijk kan bereiden en dat je dan eigenlijk een extra groentemomentje hebt. Je kunt hem natuurlijk ook wel weer met roomijs of met fruit maken. Maar dan ja, heb je wel weer veel suiker en dat soort dingen. Ja. Dus ik probeer mensen ook op... groenten zit wel in de hoofdrol bij mij. En eiwit vind ik heel belangrijk. En zo'n smoothie kun je bijvoorbeeld ook nog wat kwark door doen. Zodat ze ook nog wat extra eiwit binnenkrijgen. En ik probeer dus ze inzicht te geven dat ze eigenlijk de hele dag door wat meer groente en wat gezondere dingen binnenkrijgen.
Oké, dus behalve dat het gericht is op smaak, ligt ook voeding heel centraal.
Ja, dus gezonde voeding is dus heel belangrijk.
Ja, ja. Mijn kruidenmixen zijn bijvoorbeeld helemaal vrij van toevoegingen en zonder zout. Weet je wel, en ja, zout kun je altijd nog toevoegen later. Want ik merk bijvoorbeeld mensen die zout aangenaam vinden. Hè? Of bijvoorbeeld hartige dingen, maggi en dat soort dingen bevatten. Soja bevat best wel veel zout. Soms kan zout ook een beetje een smaakversterker zijn. Maar dan kun je bijvoorbeeld beter een klein beetje zoutkorreltjes over je gerecht gooien. Zodat je iedere keer die intentie van die zout ervaart. Dan er heel veel zout tijdens het koken mee te geven. Weet je wel? Dus dat maakt je flexibeler in bepaalde dingen. Kijk, als mensen als voorkeur zoet hebben, is natuurlijk niet de bedoeling dat we overal heel veel suiker in gooien.
Nee. Dus je probeert het dus eigenlijk lekker, maar ook gezond te maken.
Ja.
Daar
ja.
komt het op neer.
Ja.
Nou, even een andere kant op. Je hebt al best wel veel bereik met je werk. Wat zijn eigenlijk de grootste struikelblokken die je bent tegengekomen in het creëren en verspreiden van smaakoplossingen?
Nou, ik merk dat het lastig is in zorginstellingen om zeg maar dit van de grond te krijgen. Weet je, ik doe dit nu al 3 jaar dan in Tiel. En dat wordt bijvoorbeeld ook dan gesponsord door de vrienden van. Omdat er binnen het bestaande budget gewoon dan geen budget voor is om een workshop te organiseren, weet je wel. En we hebben eigenlijk, we zijn dan ook te gast in een ROC in Tiel. We mogen daar de keuken gebruiken en er helpen ook bijvoorbeeld dan altijd 4 leerlingen mee. Zodat je een enorme verbinding in de regio krijgt. Weet je wel, de school krijgt binding met het ziekenhuis. De leerlingen zien mensen die ziek zijn, weet je wel, waardoor je eigenlijk een hele mooie wisselwerking krijgt en mooie gesprekken krijgt. Maar ik merk gewoon dat het, ook de koks die ik getraind heb, er is er nog geen één eigenlijk geslaagd om zo'n workshop binnen zijn ziekenhuis op te zetten.
Dus je zou eigenlijk willen zeggen dat het niet genoeg prioriteit heeft in sommige zorginstellingen?
Nou, ik weet niet of het prioriteit is. Het is misschien ook gewoon het doen.
Ja.
Weet je wel, je moet eigenlijk, voor koks was het bijvoorbeeld, weet ik uit de Icasia, best wel spannend om, vanuit je keuken is altijd heel veilig, hè?
Ja.
Om in gesprek te gaan met patiënten. Dat was al een hele stap, weet je wel. Ik merkte ook in die slotbijeenkomst, daar bedoel ik die slotbijeenkomst altijd met de doelgroep, omdat je dan pas in gesprek raakt en feedback krijgt op jouw visie.
Ja. Dus ook het contact eigenlijk met de keuken en de patiënten is heel erg belangrijk.
Ja, weet je wel. En wat ik nog mis, weet je wel, en wat in Ticasia eigenlijk heel mooi was, is dat we een goede driehoek hadden tussen de keuken, diëtist en de arts. Vaak is ergens die schakel weg.
Oké.
Okay. Weet je wel? Omdat, ik ben al van mening, kijk, de diëtist moet zorgen dat we genoeg weten over voorlichting, over de voedingsstoffen die ingenomen worden en dat soort dingen. Laat die koks over de smaak gaan. Weet je wel, dat is eigenlijk hun specialiteit. En als je dat goed opzet, als de arts bijvoorbeeld zei dat de zondevoeding nodig was, dan deden wij een stapje terug. We kregen wel de gelegenheid om in gesprek te gaan met de patiënt, om eerst met gewone voeding te proberen ze aan het eten te krijgen.
Oké. Okay.
Ik denk dat er binnen de ziekenhuizen is iedereen binnen zijn eigen vakgebied daarmee bezig, maar er is nog geen verbinding om dat samen op te zetten.
Oké, okay, ja, mooi gezegd. Dus het is eigenlijk nodig dat die verschillende partijen beter samenwerken.
Ja.
We wilden het ook nog even ergens anders over hebben. Onlangs is bekend geworden dat bij corona ook een bijeffect is. Dat mensen last hebben van smaakverlies of reukverlies. Heb je misschien inzicht of jouw smaakoplossingen misschien ook daarvoor toepasbaar zijn?
Ja, ik ben zelf van overtuigd wel. Omdat het eigenlijk dezelfde problematiek is. Mensen krijgen minder geur, minder smaak. En de werkwijze dat ik werk door GPS aan te brengen in mijn recepturen zou denk ik ook heel goed kunnen werken bij coronapatiënten die daar last van hebben. Ik heb helaas nog niet de kans gehad om dat in de praktijk te oefenen, zeg maar. En die feedback terug te krijgen. Dus mochten er luisteraars zijn die daar eens over willen brainstormen met mij of met jullie, dan zou me dat een mooie uitdaging lijken. Want bij oncologie gebeurt hetzelfde. Die geur en de smaak wordt minder.
Ja.
En door bepaalde prikkelingen, bepaalde geurelementen toe te voegen, kun je die weer terugkrijgen.
Je hebt het nu al een paar keer genoemd. GPS, wat is dat precies?
Ja, GPS is een beetje de basis. Ik zeg altijd GPS, als je dat intoetst, dan kom je waar je wil zijn. Als je dat in de auto doet. Dat betekent eigenlijk heel simpel, geur, prikkeling en smaak. Een geur is eigenlijk de G. 80% van wat we ruiken, als we gezond zijn, is, of 80% van wat we proeven, is geur.
Mm-hmm.
En wat we op de tong proeven, dat is maar 20%. Dus ik zorg altijd eerst, ik leer ook de koks, dat we elementen van geur toevoegen. En nou, basilicum is een mooi voorbeeld, is een hele geurige plant die je kan toevoegen, die een bepaalde geur opwekt. De P is van prikkeling. En prikkeling heeft eigenlijk twee vormen. Dat kan rode peper zijn. Dat tintelt op je tong. Als je daar heel veel van doet, dan brandt dat. Maar als je dat in wat kleinere hoeveelheden geeft, een bepaalde tinteling op de tong. Gember heeft dat ook. En dat maakt eigenlijk dat die receptoren iets meer geprikkeld worden om andere smaken ook beter te proeven. Dus die moeten toevoegen. En een andere prikkeling is bijvoorbeeld geluid. Als je zeg maar chips eet, die knispering associeer je met lekker.
Ja.
Als je zachte chips krijgt, dan is de smaak wel goed, maar door het missen van de geluid vind je eigenlijk die chips niet meer lekker. Dus ook het krokante, het geluid maakt dat je beter smaakt, beter je smaak ervaart. En de S is gewoon voor de smaak. Het zijn eigenlijk de vijf smaken die wij op de tong proeven. Dus het zout, zuur, bitter, umami en het zoet. En ik zeg altijd, GPS moet in ieder gerecht zitten. Dus van alle drie moeten er elementen in zitten, waardoor je uiteindelijk je receptuur zo kan aanpassen dat je zeg maar altijd wel iets raak schiet.
Oké, dus het zijn een soort basisrichtlijnen waar je altijd rekening mee moet houden als je kookt, dat alle drie die elementen voorkomen en in balans zitten met elkaar.
Ja, want als je dat kijk, stel als professioneel kok, kun je dan altijd participeren op opmerkingen als iemand zegt van ja, ik proef goed, maar ik ruik minder. Dat betekent dat je eigenlijk dan de G zou moeten ophogen in je gerecht. Weet je wel? Dus dat je extra geurelementen wil toevoegen. Nou, als iemand zegt van ik vind zuur aangenaam, en je hebt dat niet in je receptuur zitten, kun je het ook niet ophogen. Weet je wel? Dus als je zorgt, en dat zit eigenlijk altijd in mijn trainingen, dat al die drie dingen moeten aanwezig zijn in de receptuur. Maar ik laat het ook zien door middel van de recepturen die ik uitdeel bij de mensen van de workshop, de patiënten van de workshop, wat de geur is, wat de prikkeling is. En dan leg ik het ook op die manier uit. En eigenlijk, heel veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat dat 80% van wat we proeven, dat het geur is.
Ja, en je noemde zelf net al dat mensen zelf moeten kijken in hoeverre willen zij een bepaalde smaak in het gerecht hebben. Dat is natuurlijk heel veel persoonlijke voorkeur. En op het symposium dat wij in de eerste instantie zouden organiseren, zou jij een aantal smaaktestjes meenemen of opzetten waarmee de bezoekers dus zouden kunnen testen wat hun smaak precies is en die inzichten zouden hun misschien kunnen helpen met het ontdekken van hun smaak en hoe zij moeten koken. Zou je wat meer kunnen vertellen over wat voor testjes je anders had meegenomen als het symposium door had kunnen gaan?
Nou, wat bijvoorbeeld een leuk testje is de geurtest. Ik zou bijvoorbeeld dan, ik neem altijd wat kokosschuim. Dan laat ik mensen hun neus dicht houden en dan laat ik ze dat proeven. En dan na 5 seconden laat ik ze hun neus openen en dan proeven ze pas, dan ruiken ze pas de kokos. Dus dat is een heel leuk testje om aan te tonen van hoe belangrijk geur is. Mm-hmm. Weet je, nou, yeah. Dat merk je bijvoorbeeld ook als je verkouden bent, dat je veel minder geur ervaart. Dat is een testje. Ik laat bijvoorbeeld altijd iets. Ik heb bijvoorbeeld vaak hangen op met basilicumsuiker. En dan laat ik ze het eerst met bijvoorbeeld aardbeidjes. Dan laat ik eerst zonder proeven. En op het laatst doen we er wat basilicumsuiker op. En dan proef je eigenlijk die geuren maken dat gerecht 10 keer lekkerder wordt.
Ja, dus je laat eigenlijk zien hoe belangrijk geur is voor het ervaren van smaken.
Ja, maar ook bijvoorbeeld in een soep waar dan bijvoorbeeld knoflook, gember en rode peper zit, die ik altijd dan wat hoger op smaak breng, dan merk je dus wat je met die prikkelingen bedoelt. Weet je wel, dan voel je dat een beetje tintelen op je tong. Dus dat zijn allemaal testjes die ik vaak door middel van het laten proeven van gerechtjes laat ervaren aan de mensen.
Ja. Oké, interessant. Dat doet me eigenlijk een beetje denken aan een testje wat ik ook in een vak wat ik tijdens mijn uitwisseling in Kopenhagen heb gehad. Daar hadden we kaneelsuiker, kregen we in een Eppendorfje en we moesten eerst ons ogen dicht houden en dat proeven en daarna, sorry, ons neus ook dicht houden en daarna ons neus vrij laten en dan kreeg je in één keer een soort van golf van kaneel,
ja.
Aroma wat over je heen kwam. Dus dat is wel zeker leuk om te proberen. Even een andere vraag. Je hebt, zoals we hoorden, al heel veel gedaan op het gebied van smaakverandering. Maar we willen van jou weten, wat vind je zelf het belangrijkste wat je tot nu toe bereikt hebt? Of waar ben je het meest trots op?
Het meest trots ben ik op de workshops die ik met oncologiepatiënten doe. Ik, iedere keer hoor ik mensen zeggen dat ze al weken niet lekker eten. En ik zie vaak, als ze een hapje nemen en ik zie een glimlach verschijnen, krijg ik altijd iedere keer weer een beetje kipvel.
Ja, dat lijkt me een mooi moment.
Ja, weet je wel. En het is geen rocket science wat ik ze laat proeven. Dus ze kunnen er thuis mee aan de slag. En ik krijg nog steeds dan vaak mailtjes van, oh, ik heb je soep gemaakt of ik heb dat gemaakt en het was weer zo lekker, weet je wel. Dus ja, dat vind ik wel het mooiste project wat ik doe. En ja.
Daar doe je het natuurlijk voor, om het resultaat te zien, om die patiënten eigenlijk meer te laten genieten van hun eten.
Ja, ja.
Ja, we hebben op je website gevonden dat het je missie is om smaakprofielen uit te rollen naar de rest van Nederland. Hoe ver ben je daarmee en heb je nog andere ambities?
Nou, in mijn training, workshop 2 gaat altijd over het smaakpaspoort en smaak- en geurverandering. Dus ik geef de koks daarin handvaten hoe ze dat thuis kunnen oppakken. Ik heb ook gastsprekers die daarover vertellen. Dus op die manier probeer ik altijd dat uit te rollen.
Nou, hopelijk kan het dan steeds meer mensen bereiken en kunnen steeds meer patiënten beter worden geholpen. We eindigen onze aflevering altijd met een kettingvraag. In de vorige aflevering hadden we een gesprek met Irene Eijpma en die hebben we gevraagd om een vraag aan jou te stellen. Die vraag is als volgt. Is er een bepaalde overkoepelende bereidingstechniek of kruid dat voor het overgrote deel van de patiënten werkt?
Ja, ik had die vraag natuurlijk in het begin al een beetje gehoord. Het antwoord op die vraag is dat jij, als jij GPS gebruikt, dus wat ik net heb uitgelegd, dat ik eigenlijk al merk door het toevoegen van die GPS en die werkwijze dat ik 80% van de smaakproblemen al oplos.
Mm-hmm.
Wat overblijft is zeg maar de 20% die specifiek die ijzersmaak heeft of een nog wat meer prikkelingen nodig heeft of nog wat meer geur ook nodig heeft. Maar het merendeel van mijn patiënten, of tenminste patiënten die ik in de workshops ontvang, waar ik mee kook, door die bereidingswijze van die GPS en die bepaalde receptuur, merk ik dat eigenlijk, meestal hebben we 6 patiënten die we uitnodigen, dat er 4 tot 5 de problemen al opgelost zijn door die manier van bereiden. Eigenlijk heb ik altijd een vaste ingrediënten die ik eigenlijk altijd gebruik in die recepten. Dat is bijvoorbeeld gember, rode peper, knoflook, uien en die geur afgeven. Basilicum, verse groenten en kruiden, maar bijvoorbeeld ook mijn curry mix die ik gebruik doet het ook altijd heel goed. Weet je wel, dus dat zijn toch wel de dingen die ik hier belangrijk vind.
Dus door te prikkelen kun je de meeste patiënten dus al helpen?
Ja, ja.
Oké, dus je concludeert eigenlijk dat er is niet een bepaalde magische kruid die ervoor kan zorgen dat smaakverandering weggaat of verlicht wordt. Maar het gaat voornamelijk erop dat je met behulp van bijvoorbeeld GPS een goede aandachtige werkwijze hebt en vooral heel veel nadenkt over het toevoegen van verschillende elementen aan de maaltijd die het, nou ja, plezierig maken. Nou, dit was het voor vandaag. Nu is het voor jou de beurt om de kettingvraag te stellen. In de volgende aflevering zullen wij spreken met Kelly Silviero Alonso Tuin. Zij werkt in het Amsterdam UNC als oncologisch diëtiste. Is er iets waar jij benieuwd naar bent? Voor Kelly.
Ik volg haar ook. En de koks van de VU zitten ook op mijn training. Ik vind wel een uitdaging om aan haar te vragen van waarom er geen workshops met patiënten zijn.
Oké, nou dat lijkt me een mooie vraag om aan haar te stellen en dat zullen we doen in de volgende aflevering.
Ja.
Dit was het voor vandaag. Erik-Jan, heel erg bedankt voor je bijdrage aan de podcast. Ik denk dat de luisteraars hier veel aan hebben gehad en het was zeker interessant. Misschien hebben we nu wat mensen geïnspireerd om wat meer moeite te gaan doen met het koken en hun eigen smaak te ontdekken.
Ja, ik vond het echt superleuk om mee te doen. Ondanks de corona hebben we toch denk ik een mooi gesprek gehad. En ik hoop inderdaad dat veel mensen hier wat profijt uittrekken. En ik ben altijd bereikbaar voor mensen die bepaalde vragen hebben. We kunnen mij altijd vinden via mijn website. Dus ik vond het superleuk om mee te doen. Ik wil jullie ook bedanken voor jullie inzet. En het leuke gesprek.
Ja, ik vond het inderdaad ook een heel leuk gesprek. En ook een zeer leerzame aflevering weer. Lijkt me goed om nog even na te gaan wat we deze aflevering hebben geleerd. Allereerst is het belangrijk om de handvaten en praktische oplossingen te hebben. Om zo patiënten beter te kunnen helpen. Ook is het belangrijk dat in de zorg mensen goed op de hoogte zijn en zelf die praktische oplossingen kunnen toepassen. En het is belangrijk dat meerdere partijen gaan samenwerken. Dus bijvoorbeeld de keuken, de diëtist en de arts zouden meer moeten praten en meer moeten samenwerken om zo patiënten beter te kunnen helpen.
Verder vertelde Erik Jan ons ook dat geur heel erg belangrijk is voor de smaakervaring. We hoorden het al eerder van Chris Winkel. Dat geur is hetgene wat ervoor zorgt dat je twee producten van elkaar kunt onderscheiden. En het is belangrijk omdat het voor wel 80% van de smaakervaring zorgt. Verder is het ook belangrijk om niet de prikkeling te vergeten. Voeg dit toe in de vorm van een pepertje of wat gember.
Ja, en dan hopelijk kunnen patiënten meer genieten van hun eten. In de volgende aflevering is Kelly Silverio Alenzo Duin bij ons te gast. Kelly werkt als oncologisch diëtiste in het UMC Amsterdam, waar ze oncologische patiënten begeleidt in het samenstellen van een voedzaam en lekker voedingspatroon. Wat zijn de meest belangrijke voedingsmiddelen om toe te voegen aan je dieet of juist te schrappen wanneer je herstellende bent van kanker? En hoe zorg je ervoor dat dat aansluit bij de specifieke smaakprofiel van de patiënt?
Je hoort het in de volgende aflevering.
Ja, tot de volgende keer.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het honorsprogramma van Wageningen University & Research.